Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 41 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. Deze editie weer aan tafel Nijl van Leeuwen en Wim Otte, de twee vaste redacteuren van autorij.nl. Ja, en deze show zal het toch iets meer gaan over autosport dan over auto's. We hebben natuurlijk wel autonieuws, maar we hebben heel veel autosport. Want wat wil je ook als je een voormalig Formule 1 coureur aan tafel hebt, een winnaar van Le Mans en de directeur van Dutch Grand Prix, Jan Lammers. Welkom bij ons in de studio, Jan.
Dankjewel. Sportief directeur hè, voor de formele...
Is het zo?
Een heleboel directeuren voor de Dutch Grand Prix. En die krijgen alle credits voor dat mooie evenement.
Oké. Okay.
En ik mag daar vaak de ambassadeur en zeg maar de PR voor een groot stukje van doen. En ja. Noem maar op. Dus ik heb een leuke bijdrage, maar die van hun is wel essentieel. Dus
Voor jou volgens mij ook, want je hebt enorm veel naam en faam. Voor de enkeling die dat misschien niet meer kan herinneren, wanneer ben jij voor de eerste keer met autosport in aanraking gekomen? Hoe oud was je toen?
Nou, ik moest het even nakijken. Ik was 9, denk ik. Toen had ik nog helemaal niks met autosport. Toen was het gewoon een Zandvoortse kwajongen die flesjes op ging halen en voor het statiegeld inleverde en ijsjes ging halen. Dus ik was 9. En de eerste autocoureur, een raceauto die ik me kan herinneren, niet de minste, was de Lotus van Jim Clark in 1965. Dat was een mooi moment.
Oké, hoe oud was je toen?
9.
Ja. En toen reed je daar al in?
Nee, joh, ben jij gek. Okay.
Ik, ging nou, dat zou kunnen dat je rondje mocht rijden.
Nee, hou op. En, toen ik 12 was, toen kwam ik pas voor het eerst bij Rob Slotenmaker. Toen begon het echt.
Ja. Daar hebben we ook er allemaal beelden van gezien in het verleden. We gaan eerst eventjes nog wat autonieuws langs, Jan. En dan begin ik bij Nijl, want de afgelopen week is er weer een persbericht verschenen van Autorij over de autoverkopen. Nijl, vertel eens, wie staat er deze keer aan kop?
Nou, het begint er een beetje op te lijken dat we echt Kia-land aan het worden zijn. Ja? Want Kia, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Ja, Kia gaat al best wel wat jaartjes mee natuurlijk. Maar de laatste jaren maakt het merk, vooral in Nederland, wel echt een enorme groei door. En ook nu, want in het eerste halfjaar van 2025 is Kia wederom het best verkochte merk in Nederland. Maar ze hebben ook het best verkochte model van Nederland. En als je dan kijkt naar wat is dan de best verkochte elektrische auto, nou dat is dan toevallig dezelfde, want dat is dan de Kia EV3. Dus ja, Kia doet het gewoon onwijs goed in Nederland. Dat is onvoorstelbaar. We hebben natuurlijk jarenlang Volkswagen gehad, altijd op nummer 1. We hebben natuurlijk ook tig jaar Opel natuurlijk Opel, gehad.
Weet je 35 wel, jaar.
Die echt, ja inderdaad, echt super lang altijd nummer 1 als best verkochte merk van Nederland. Maar ja, de laatste paar jaar, want het is niet alleen nu van nu, dit is al een tijdje gaande. Ja, dan zie je dat Kia toch echt in alle lijstjes gewoon op nummer 1 staat. Dus ja.
Weet je dat zo uit je hoofd? Is het ook de eerste keer dat er een elektrische auto als best verkochte model bovenaan staat? Of hebben we dat al eerder
nee,
gehad?
Nee, dat hebben we eerder gehad. We hebben natuurlijk de Tesla Model I en de Model 3. Maar dat is echt van één specifiek model waar er dan zo ontzettend veel van worden verkocht. En Nederland is natuurlijk sowieso een land hè, waar elektrisch rijden best wel hard gaat ten opzichte van omringende landen. Maar ja, het valt me gewoon op. Weet je. Kia kennen natuurlijk al lang. Maar het zijn gewoon heel veel mensen die toch voor het merk vallen. Vanwege het design, vanwege het totale aanbod. Prijstechnisch toch interessant. Je krijgt heel veel waar voor je geld. Kwalitatief zijn ze gewoon bewezen goed.
Ja. Het is ook wel een leuke uitdaging lijkt mij voor Kia, omdat... Die mensen een auto te verkopen is één ding natuurlijk. Maar vanaf dat moment is natuurlijk je belangrijkste klant degene die je al hebt.
Zeker.
Dus ja, om ze erin te houden. Is
om ze te behouden, ja, absoluut. Ja. Nee, dat is wel terecht dat je dat zegt.
Was Ford Fiesta ook niet een keertje Europese auto van het jaar, geloof ik?
Ja.
Ja.
Ford Fiesta heeft ook echt een glansrijke carrière gehad. Nu laatst hij niet meer. Volgens mij is de productie van die auto ook gestopt. Maar dat is natuurlijk echt zo'n iconisch model waar... Echt tientallen jaren, gigant. Echt, hoeveel duizenden zijn ervan verkocht?
Nog eventjes nummer 2 en 3, want we moeten een staatje even afmaken.
Nee, ja, ik heb echt even geconcentreerd op Kia. Want denk, ik probeer het een beetje leuk te houden. Want als we namelijk verder gaan inzoomen op de autoverkoop in Nederland, dan is het eigenlijk heel dramatisch. Ja? Nee, maar het gaat echt heel slecht. Met de autoverkoop in Nederland.
Ja, maar totaal zijn er meer verkocht dan vorig kwartaal.
Nee, minder. Toch, hè? Ja, we hebben er 182.000 680 nieuwe auto's zijn er slechts verkocht in de eerste 6 maanden van dit jaar. Ja, dat is echt
dat is
echt heel matig. Heel de autobranche wereldwijd heeft het financieel heel zwaar. Het is ook een, het is precies een tijd in het jaar dat ook allerlei financiële jaarverslagen worden gepubliceerd. En het is alleen maar ellende. Maar leuk voor Kia. Wat wel grappig is voor de occasion boeren onder ons, dat gaat wel als een raket.
Ja?
Het feit dat de verkoop in Nederland qua auto's nieuw achteruit loopt, betekent niet dat we minder auto's verkopen. Want er zijn wel gewoon meer dan 1 miljoen occasions verkocht.
In het eerste half jaar.
In het eerste half jaar. Dus dat gaat echt als een trein.
Over een trein gesproken en snelheid. We hebben Jan aan tafel. Maar in, op vakantie moet je altijd uitkijken met, in het buitenland met je snelheid, Wim. Alleen in Italië gaat het nu even iets anders, vertelde je net.
Dan kun je, als je daar naartoe gaat op vakantie, kun je best wel een beetje gas geven. Zeker op de binnenwegen. Want alle vaste camera's, flitscamera's, zijn uitgezet. Op last van de Rijksoverheid.
Ja? Hoe dat zo?
Want blijkt dat heel veel gemeenten dat als een soort cash cow gebruiken. Dus die camera's worden helemaal niet gecontroleerd. Die staan gewoon niet goed afgesteld. Dus mensen rijden al heel snel te hard. En ja, dan wordt de knop nog ietsje scherper gezet. Als de gemeente geld tekort komt in de kas. En dan pakken we nog wat meer boetes. Blijkt dat één medewerker van een supermarkt heeft vorig jaar op zijn woon-werkroute €28.000 aan snelheidsbekeuringen gekregen. En iedere keer ging hij langzamer rijden, maar dan was hij toch weer de klos. Of ze hadden de camera even op een plek gezet dat hij achter een struikje stond. Maar in ieder geval, hij was de klos. Het blijkt dat veel gemeenten gigantische hoeveelheden geld binnenhalen. Milaan, €204 miljoen vorig jaar aan snelheidsboetes. Is zelfs een gemeente, Carodano, nou niemand kent het, maar daar wonen maar 465 inwoners. Die harkte €807.000 of euro binnen aan snelheidsovertredingen.
Dat is wel goed voor de gemeentekas, ja.
Ja, als je dus maar 465 inwoners hebt, dan hoeven die wat minder onroerend zaakbelasting te betalen.
Ja, goed, de automobilist wordt dus, wat je net zegt, wordt dus belazerd,
ja.
In feite.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want ik wilde bijna zeggen van, in Nederland worden de flitspalen natuurlijk ook ingezet als cash cow. Ja. Alleen dan lijkt me niet dat ze verkeerd zijn afgesteld. Dat is natuurlijk wel een groot verschil.
Maar Italië heeft de meeste vaste flitscamera's van heel Europa.
Ja.
Ik weet er alles van.
Ja,
ja, vertel Jan.
Nou ja, ja, we zijn met onze jongste zoon René al een jaartje of 10 bezig. Met de jeugdopleiding natuurlijk. En sinds 2 jaar doen we dan autoracen in Spanje. Maar tot die tijd hebben we echt wel een jaartje of 7, 8 veelvuldig in Italië geweest. Een paar keer per maand zelfs. Dus ja, ik heb er ook een aantal binnengekregen.
Ja.
Dus ik weet niet of mijn naam in het dossier voorkwam, maar het zou kunnen.
Hey, ik ga even, Wim, ik rond het af met jou. Je hebt alles verteld erover, toch, of niet?
Ja,
ja, ja, nou, ja, ja, daar is nog veel meer over te vertellen. Maar.
Nee, ja, maar goed, het is wel grappig in een land waar eigenlijk, waarvan je weet van iedereen rijdt er per definitie te hard. Maar er staan wel de meeste kamers en er worden ook de meeste snelheidsovertredingen begaan, omdat die kamers niet
Italië is ook wel een land waar het soms wordt aangemoedigd. Hè. Ik heb het zelf ook gezien. Mille Miglia heb ik zelf van dichtbij meegemaakt. Daar staan de politieagenten staan je echt aan te moedigen van, hop, gas erop, kom op.
Ja.
Ik heb jou trouwens nog een keer helpen duwen in...
Je wijst nu op Jan.
Lang geleden.
Ja, ja, ja.
Toen reed je in een Jaguar.
Oh ja.
En
ja,
volgens mij was het in San Marino.
Ja, zou kunnen.
Daar stond je stil. En wij waren precies op dat moment. En toen heb ik jou helpen duwen. Maar het ging heel snel. Jij moest weer snel door.
Oh,
ja,
dankjewel.
Ja, mooi. Als je graag gedaan.
Ja, leuk.
Even terzijde.
Jan, ik ga weer even een sprongetje terug. Want je vertelde dat je bij Rob Slotenmaker begon. Toen hebben we jou ook allemaal op de televisie kunnen zien. Als jongetje wat de baan op kwam voor de uitwijkproef. Hè? Of wat was dat ook alweer? Vertel eens.
Nou, dat was voor de hele ouderen onder u. Dat was met Fred van de Vlucht.
Ja.
En die had het programma Wereld op Wielen. En dat was eigenlijk zo'n wekelijks programma waar toch veel mensen... Het werd heel goed bekeken, denk ik.
Was zelfs televisie. VPRO nog, hè?
Ja, ja, het zou kunnen. Ja. Maar in ieder geval, dat was natuurlijk een compleet ander tijdperk. Hè. Ik denk wel dat we Nederland 1 en 2 hadden.
Ja.
Maar veel verder dan dat niet.
En zwart-wit nog.
Ja, nou, het was denk ik nog net een kleur. Maar inderdaad wel in dat tijdperk dat kleur allemaal nog niet zo vanzelfsprekend was. Nee, dat was heel grappig. Dus ja, mensen zeiden vaak van, ben jij niet dat jongetje wat altijd wegspringt en zo. Dus slipschooltijd was een leuke tijd.
Je hebt toen een carrière gemaakt in de autosport. Uiteindelijk ben je ook in de Formule 1 beland. En daar mag je best trots op zijn. Maar dat gebeurt niet bij veel mensen om in die Formule 1 te rijden. Even kort jouw Formule 1 carrière. Waar ben je begonnen? Ik weet waar je geëindigd bent, want daar was ik zelf bij.
Ja, precies. Ja.
Maar wat was jouw eerste Formule 1 ervaring?
Ik kwam als in die tijd ook een van de weinigen uit de Formule 3. Ging gelijk de Formule 1 in. Alain Prost heeft dat naderhand ook gedaan. Die kwam alleen bij McLaren terecht. En ik kwam bij een team dat heette Shadow. Dat bestaat niet meer. Dat was van een hele excentrieke Amerikaan. Don Nichols. Die zag eruit als zo'n Sandman-achtige figuur. Had ook vaak zo'n hoed op. Dat was een voormalig CIA-agent. Waren er mystieke verhalen om hem heen. En of dat allemaal waar was, dat maakte helemaal geen zak uit. Het verhaal was prachtig, dus dat hield hem een beetje in stand. Pebble Beach, daar had hij gewoon zijn woning en zijn garage enzovoort. Dus hoeveel iconischer kun je het hebben. Met de 17 Mile Drive enzovoort.
Ja.
Maar even kijken, ik ben toen... eigenlijk was Bob de Jong een Nederlander, een Nederlandse rallyrijder, navigator. Had ook zijn eigen programma,
De Heilige Koe.
Precies. Ja. En Bob was volgens mij voor het programma De Heilige Koe in Brands Hatch bij de Grand Prix. Sprak daar die Amerikaan en het ging over nieuwe rijders voor het volgende jaar. Toen had Bob, die had mijn naam genoemd. En toen had Don Nichols gezegd van, oh ja, dat klinkt interessant, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk heb ik toen datzelfde jaar, het was eigenlijk een tragisch weekend. Want het was het weekend waar ongeveer 10 minuten nadat ik mijn contract tekende, overleed Ronnie Peterson. Het rechte stuk daar met een ongeluk. Dus ik wist wel gelijk waar ik voor getekend had. Ik tekende toen een contract van $800,000. Waarvan mijn boekhouder vroeg van wat de fuck doe je nou, weet je wel. En ik zei, ja, maar... hij zegt, hoe kan je dat nou doen? Ik zeg, ja, heb jij $800,000? Zegt hij, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, nou, ik ook niet, dus waar maak je druk om? Weet je, dus maar ik was wel altijd ambitieus. Het klinkt even onverschillig nu. Maar ik was er wel van overtuigd dat ik dacht van, nou, dat moeten we gewoon kunnen vinden. En lang verhaal kort werd toen Samson Niemeyer uit Groningen, die werd onze hoofdsponsor.
Ja, bekend beeld. Ja,
was een mooi eerste jaar. Dus fysiek zag die auto er goed uit, maar hij was te zwaar en te slecht. Dus ik kon er weinig mee. Achtste plaats, geloof ik, in een paar vrije trainingen. En uiteindelijk 14e startplaats in Long Beach was mijn hoogtepunt van het jaar. Mijn hoogtepunt in de Formule 1 kwam een jaar later. In 1980 reed ik voor een Duits team van ATS, de velgenfabrikant. Van Gunther Schmid, mooie, markante vent. En toen had ik daar in één keer de vierde kwalificatiepositie. Ik had ongeveer 50 minuten P1. En toen de laatste 10 minuten kwamen er nog 3 voorbij. Maar ja, die race die hield na 200 meter op toen mijn aandrijfwas brak. Dus dat was over. Nou, voor de rest heb ik toen daarna nog voor Ensign, Theodore en allerlei andere teams gereden. Voor Theodore was in 82. Dat was de laatste race dat ik in de Formule 1 reed op dat moment. En toen was het ook wel het overslaan van een heel tijdperk.
Ja, je hebt je 10 jaar niet gereisd in de Formule 1.
Precies, en toen kwam ik terug en toen ging jij ook mee naar Japan, Australië, met RTL. En dus daar heb ik nog steeds het wereldrecord van de comeback in de Formule 1. Ja. Maar op zich, en dat is eigenlijk voor het eerst dat ik daar nu aan denk, dat was eigenlijk de voorbode. Ik denk dat internet net op gang kwam. Commerciële tv was er al.
Ja.
Toen naderhand hadden we natuurlijk in 1994 Jos die de Formule 1 inkwam met zijn fanclub. En dat was al zijn internet boost, zeg maar, en de commerciële tv. Dus
ja, want in jouw geval praten we over eind 92 was het volgens mij. Dat je bij Mars nog 2 races reed in die mintgroene auto.
Ja, klopt.
Dat waren je laatste 2.
Ja, precies. En wat ik al zeg, 82 was het natuurlijk vrij... Ja, als je het met muziek zou vergelijken, zou je zeggen het was nog vrij akoestisch. Ja. Maar 92 was al het begin van met name internet, nog niet social media. Dat was toen hooguit met wat praatgroepen of wat dan ook. Maar zeker niet in de verste verte van wat het nu is. Dus ja, dat was het overslaan van een heel tijdperk. Maar het was wel mooi, want ik kon nog heel even met Schumacher, daar had ik al tegen gereden met Mercedes en Jaguar in de sportscars. Maar met de Formule 1 nog niet. Dus in één keer sta je daar tussen Schumacher, Senna en al die mannen. Ja. Dus het was leuk. Nou ja, je was er zelf bij, dus je stond er ook tussen.
Ja, ja, nee, dat was een hele bijzondere ervaring. En heel leuk om jou daar te mogen volgen. Je noemde het net al even tussendoor, de sportscars. Je hebt natuurlijk ook heel veel furoren gemaakt in die sportscars. En met name bij Le Mans, een overwinning. Is dat een van je hoogtepunten als je terugkijkt op je carrière?
Ja, het is een beetje altijd dubbel gevoel. Want ik begon natuurlijk in die sportscars met de Canon Porsche in 1982. En eigenlijk voor een gemiddelde autocoureur, een professionele autocoureur, had dat natuurlijk een geweldig moment moeten zijn. Maar ik reed eigenlijk in die sportscars in het begin met gewoon zo'n zwart kringeltje boven mijn hoofd als een stripfiguur. Omdat ik eigenlijk daar rondreed als een gefrustreerde Formule 1-rijder. Dat die aanval op de troon was niet gelukt. En dat waren wat dat betreft best wel uitdagende periodes, mentaal ook. Jonathan Palmer was mijn teamgenoot. En hij was altijd de slimme en snelle autocoureur. En ik was eigenlijk meer gewoon van de witte knokkels en de spontane enzovoort. Maar we vulden elkaar heel goed aan. Nu is het een van mijn beste vrienden. Ik zie hem nog regelmatig. Maar ja, dus het had een heel mooi punt moeten zijn. Maar ik ben er meer ingerold. Met Jaguar natuurlijk was wel het opbloeien van die tijd. Daar hebben we veel mooie races gewonnen. 2 keer de 24 uur van Daytona en Le Mans. En 2e in het wereldkampioenschap. Dat was jammer, want de laatste race die werd afgezegd. Anders had ik het wereldkampioenschap wel kunnen winnen. Maar goed, het was een mooie periode. Maar omdat het eigenlijk erin gerold ben, omdat Formule 1 niet lukte, blijft dat voor mij altijd wel een randje. Dat ik niet spontaan kan zeggen, dat was de mooiste tijd van mijn leven.
Ja, ja. Maar je hebt op een gegeven moment had je ook een hele bijzondere auto samengesteld met allemaal hele kleine sponsors. De checkered flag car. Vertel daar nog eens iets over. Want hoe heb je dat? Jij wilde nog graag racen en dat was je manier om een budget bij elkaar te krijgen.
Ja, nou, ik had samen met Mark Koensen. Mark heb ik leren kennen door dat project met die March, waar ik de laatste 2 Formule 1 races, die heb jij zelf ook nog ontmoet. En Mark was toen heel actief en enthousiast bezig en heel kundig om sponsoring voor mij te vinden. Nou, dat is dan niet gelukt. Maar toen op een zeker moment naderhand dacht ik van tjonge, die Mark, het is toen niet gelukt. Maar die Mark was ik toch van onder indruk. Die Mark, noem ik hem nu even. Maar toen heb ik toch weer contact met hem gezocht. En toen zijn we goed bevriend geraakt. Toen zijn we samen op sponsorpad gegaan. En toen kwamen we bij NZH terecht. En in Haarlem, de Noord-Zuid-Hollandse. Dat was Joost Kimman, was een goede vriend van mij, van de Jaguar in Haarlem. Sommigen kennen hem wel. Ja. Joost golfde ik vaak mee. En die zei toen van jij moet eens eventjes gaan praten met NZH. Want en naam schiet me even brainblock nu te binnen. Heel gek dat hij op deze leeftijd. Maar in ieder geval kreeg ik toen contact bij de NZH. En zij zeiden toen van ja, sponsoring kunnen wij niet doen. We zijn semi-overheid. Maar misschien kun je wel al die buschauffeurs allemaal even een opleiding geven. Nou, dus toen in één keer zaten wij met, het was 3.500 mensen. Dus Mark en ik zaten in die auto, we hadden een hele goede deal gedaan. Maar ik dacht van ja, shit, ik wil gewoon Formule 1 rijden. Ik wil geen normale baan hebben.
Nee.
Dus dat was ook weer zo'n raar gevoel. Nou, toen ontstond M&J's, Mark en Jan, Motorsport Consultants. Nou, we hebben allemaal van die track corporate dagen gedaan. Toen bedachten we Mark van hey, is het niet leuk om gewoon met 3 Nederlanders in Le Mans mee te doen? Racing for Holland, the best of 3 generations. En dan hadden we zeg maar, de jongste was dan Tom Coronel, de middelste was dan Peter Cox en de oudste was dan ik.
Dat was jij.
Zo zijn we begonnen. Nou, en toen hebben we dat steeds bij Frans Conrad in Duitsland ondergebracht. En toen zeiden we van ja, moeten we niet eigenlijk ons eigen team gaan beginnen en gewoon onze auto kopen? Dat valt onder het kopje, it seemed to be the right idea at the time. Want dat heeft me wel gewoon bijna financieel de kop gekost.
Ja,
want
dat weet ik nog, ja.
2006 had ik geloof ik een negatief eigen vermogen van 3,2 miljoen. Dus dat heb ik godzijdank allemaal kunnen oplossen zonder failliet te gaan. Door heel veel geduld en begrip en sympathie van heel veel mensen die daar ook best veel geld hebben moeten afboeken. Dus daar ben ik godzijdank doorheen gekomen. En nu, het is allemaal gelukkig weer goed gekomen. Ja, niet dat het nou tegen de kanten klotst, maar Dat is allemaal goed gekomen, maar inderdaad, toen wij die eigen auto kochten in Japan, viel onze hoofdsponsor Talkline laatst moment weg. En wat nu allemaal T-Mobile en noem maar op is. En allemaal weer door. Odido is het inmiddels. Maar goed, die hoofdsponsor viel weg. En toen moesten we creatief zijn. Nou, en toen kwam dat met die blokjes. En toen stond...
Ja, slim.
Ja, alles erop.
Ja, dat is een mooi verhaal. Dat leeft nog steeds. Dat blijkt
ja, wel. Nou ja, ik ben zo met mijn zoon, met René, ook begonnen. Ja. En eigenlijk heb ik daar nu nog steeds een club van 15 tot 20 mensen. Wat eigenlijk mijn businessclub... Maar wel gewoon ook een supportclub van sympathisanten, vrienden, sponsors, bedrijven. Dus dat is een mooi klimaat. Maar we moeten nu next level voor Formule 3 en Formule 2. En dan begint het in de miljoenen te lopen. Dus ja. met ons bestaande concept gaan we het niet redden. Dus we moeten nu ook wel de grens over voor support.
We gaan het straks uitgebreid hebben over de toekomst. Want we hebben nu het verleden van jou de revue laten passeren, Jan. We gaan eerst nog even een aantal andere zaken die op de agenda staan behandelen. En een daarvan is een ode die Bart Oostvogels weer heeft gemaakt. Een tijdje geleden dat hij gedaan heeft. Maar hij heeft het weer gedaan. En ik ben benieuwd voor welk merk hij dat deze keer gedaan heeft.
Alfa Romeo heeft onlangs de nieuwe 33 Stradale gepresenteerd. En dat deed mij terugdenken aan een andere iconische supercar van dit Italiaanse merk. De 8C Competizione. En deze Alfa Romeo 8C Competizione is zo leuk omdat hij alles belichaamt wat autoliefhebbers in hun dromen combineren. Dus oogverblindend Italiaans design, een brullende atmosferische V8 motor en een emotionele beleving achter het stuur. De 8C Competizione is misschien wel de mooiste Alfa Romeo van de 21ste eeuw. En dat zegt wat. Het ontwerp is sensueel, klassiek en agressief tegelijk. Deze auto is een rijdend kunstwerk. Ontworpen in het Centro Stile Alfa Romeo. En gebouwd met een koolstofvezel carrosserie op een spaceframe. Onder de lange motorkap ligt een 4,7 liter V8 van Maserati Ferrari origine met maar liefst 450 pk en, veel belangrijker, een fenomenaal geluid. Deze V8 brult, jankt en gromt op een manier die alleen de Italianen kunnen bouwen. Het blok is gekoppeld aan een gerobotiseerde 6-traps sequentiële bak met flippers aan het stuur. En dat is misschien niet de soepelste bak, maar dat nemen we voor lief. De 8C rijdt niet zoals een moderne supercar. En dat is juist zijn charme. Hij is ruig, mechanisch en puur. En je kan hem ook nog krijgen als Spider, nog zo'n beauty. Eén ding is zeker, de 8C ademt passie, design, geluid en emotie. Een auto om verliefd op te worden. Mamma mia.
De 8C Competizione van Alfa Romeo. Mooie ode van Bart Oostvogels aan dit legendarische Italiaanse merk. Het is een merk wat niet heel veel gestolen wordt. Om maar even een bruggetje te maken, Niall. Want jij hebt een lijstje van automerken wat veel meer gestolen
wordt. Ja, nou ja, het is ook een beetje tijd van het jaar. Hè. Zo precies halverwege het jaar dan komen allerlei cijfers worden gepubliceerd. We hadden het net over de autoverkoop. Maar er is ook wat informatie naar buiten gekomen over de autodiefstal. En dat is ruim 20% toegenomen. Dus dat is ook niet zo'n best nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 3.645 auto's gestolen in Nederland. En ja, dat zijn er dus flink meer dan dezelfde periode vorig jaar. Nou, dat is op zich natuurlijk wel opmerkelijk. Je zou denken dat auto's natuurlijk steeds beter worden, hè, op het gebied van antidiefstal. Maar ja,
het is juist omgekeerd.
Ze worden gewoon nog steeds volle bak gestolen. Ja, ja, absoluut. Ja.
Ze kopen ze dus niet meer, ze stelen ze.
Ze stelen ze hem gewoon, ja. Ja. Hebben jullie misschien een idee wat dan de meest gestolen auto van Nederland is?
Was dat niet de Toyota RAV4?
Ja, dat is nog steeds de Toyota RAV4. En ja, dat is al jaren de Toyota RAV4. Ja. Dus die auto
houdt zijn positie goed overeind.
Die houdt zijn positie goed overeind.
Ik snap niet waarom die zoveel gewild is bij de dievengilde.
Ja. Nou ja, het is een auto die natuurlijk heel veelzijdig is en echt niet kapot te krijgen is. Wat wel trouwens ook apart is, dat de Kia Sportage extreem in populariteit is toegenomen. Die is namelijk 4,5 keer meer gestolen dan dezelfde periode jaar geleden. En Amsterdam is ook niet langer meer de stad waar de meeste auto's worden gestolen, maar Eindhoven.
Ja? Ja, hoe kan dat, zou je zeggen, maar...
Ja.
bijna 5 keer zoveel auto's werden gestolen dan een jaar geleden. Alleen maar in Eindhoven. Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk, hè? Ja. Den Haag, bijna een verdubbeling. Er worden wel trouwens behoorlijk veel teruggevonden.
Oh, dat dus... scheelt ook weer. Ja, dat scheelt ook weer. Hoef je ze niet, niet nieuw te kopen. Nee. Wim, eventjes naar jou. Want de afgelopen weken stond het weer uitgebreid in het nieuws. Het woord schommelsoftware in relatie tot de diesels. En deze keer ook in relatie tot Stellantis.
Ja, nou ja, Stellantis is door de rechtbank veroordeeld. Omdat zij dus willens en wetens schommelsoftware op hun diesels hebben toegepast. Die zijn verkocht tussen 2009 en 2019. Dat zou enkele duizenden autobezitters betreffen hier alleen al in Nederland. En nu zijn de organisaties, de clubs die die rechtszaak hebben aangespannen, die zeggen van dit is een hoopgevende uitspraak, want nu kunnen wij gaan werken aan een schadeclaim. En dan praat je over de Diesel Emissions Justice Foundation en de stichting Car Claim, die weer samenwerkt met de Consumentenbond. Alleen nu heeft de rechtbank gezegd, jongens, dit is wel een tussenuitspraak. Dus het is nog niet zomaar logisch dat een schadeclaim wordt toegekend bij een volgende uitspraak. Sterker nog, de rechters en de rechtbank die gaan zich nu buigen over het feit of er überhaupt wel sprake is van schade. Dat moet eerst worden vastgesteld, want anders ja, kun je een claim indienen, maar dan zal die dus nooit worden gehonoreerd. Dat gaat jaren duren. En we zijn dus natuurlijk al jaren onderweg voordat deze uitspraak gedaan kon worden. En het is niet alleen Stellantis dat het betreft, want we kennen natuurlijk ook de affaire met Audi. Hè. Dus het begon al eigenlijk, het balletje begon al te rollen in de Verenigde Staten. Er zijn kopstukken van Audi en van het Volkswagen-concern op ontslagen.
Ja.
Winterkorn bijvoorbeeld, de hoogste baas. Maar ook Renault ligt nog onder de loep. Mercedes-Benz, idem dito. Dus het hele schommelsoftware voor die diesels is nog lang niet over. Terwijl de dieselmotor eigenlijk bijna uit de verkoopstatistieken is verdwenen. Dus
maar ik vraag me nog even af welke schade een eigenaar leidt bij de toepassing van schommelsoftware. Nou, hij dan claimen?
Als je de sector naar kijkt, schommelsoftware heeft ertoe geleid dat de uitstoot gunstiger uitpakt. In Nederland bijvoorbeeld kom je dan in een gunstiger BPM-tarief. Dus in feite heb je als koper van die auto profijt.
Ja.
Dus dat ga maar aantonen dus wat dan jouw nadeel zou zijn.
Ja.
In landen waar geen BPM is, zou het nog anders kunnen liggen. Maar zij zeggen dan van ja, maar als ik hem dus nu wil verkopen, dan is hij minder waard. Maar ja, ook dat moet je maar hard zien te maken. Want vraag en aanbod is natuurlijk een marktmechanisme en hangt van veel meer factoren af dan alleen ja, een stukje schommelsoftware.
Ja.
Ik denk dat de olifant in de kamer is natuurlijk gewoon dat die regelgeving gewoon bijna onhaalbaar is. Dat iedereen die moest van alles proberen en construeren om überhaupt die auto's allemaal goedgekeurd te krijgen. Dus aan de ene kant, degene die dan nu gepakt zijn, dat is dan fout. Maar ik denk dat er natuurlijk inderdaad nog veel meer zweeft. Dus ja, ik denk dat het meer een kwestie is van bijna het onrealistische doelstelling die ze nastreven. Dan dat er nou echt gesjoemeld is. Het is meer een kwestie van ja, hoe krijg je dit in godsnaam goedgekeurd?
Ja.
Alleen voor sommige van die grote automobielmaatschappijen was het wel redelijk buitenkant paal.
Nee, maar dat klopt helemaal. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar dit is natuurlijk ook, je hebt natuurlijk eerst dat je een boete krijgt van van de Europese Unie. Ik noem even een voorbeeld. Omdat je niet aan de regels hebt gehouden, omdat software is ontdekt. Maar dit gaat ook over een schadeclaim van
bezitters.
Ja. En dan ga je inderdaad de vraag krijgen, en ik heb het antwoord ook niet, maar wat is jouw de schade, wat is het probleem wat jij dan met die auto hebt gehad?
We laten het hier even bij, mannen, want we gaan door. En dit komt ongetwijfeld nog een keer voorbij in onze podcast. Maar ik wil even door met Jan. Jan, we gaan kijken naar de toekomst. Toekomst betekent kinderen. Een van jouw kinderen, René, die is heel actief in de autosport. Daar ben je druk mee, hè?
Jazeker wel. Ja. René die heeft eigenlijk zijn hele kartperiode afgesloten. En het is allemaal hartstikke goed gegaan. Nederlands kampioen, toen naar Italië gegaan. Daar in alle klasses heb je dan, je hebt de minis, je hebt de junioren, je hebt de senioren. Sommigen doen ook nog de schakelklassen. Maar dat is zeg maar de ene kant van het spectrum. Dan laten we eventjes het indoor karten en het viertaktkarten buiten beschouwing. Maar dat en het huurkarten, weet je wel. Dus zodra je in die minis, junioren en senioren komt, kun je aan internationale kampioenschappen meedoen. Nou, dat heeft hij allemaal goed volstaan. 2023 werd hij Europees kampioen in de OK-klasse, de seniorenklasse. En even kijken, hij werd tweede op 1800ste in het wereldkampioenschap, dus bijna de Grand Slam. Toen werd hij geselecteerd door Ferrari, gescout. En daar heeft hij die Europese en die wereldfinales gewonnen. Alleen intern was er bij Ferrari in één keer een probleem. En daar was het gewoon eigenlijk being at the wrong place at the wrong time. Want toen werd die Akteme, die man die dat al jaren begeleidde, werd daar ontslagen. Dus in één keer moesten wij eigenlijk heel anders van onze planning afwijken. Zijn toen wel vorig jaar en dit jaar in de Formule 4 in Spanje terechtgekomen bij MP Motorsport.
Ja.
Gelukkig, heel goed.
Goede renstal.
Ja, super, super. Dus daar, het eerste jaar was voornamelijk eigenlijk een beetje, daar werd hem overvallen. Ik wil niet zeggen dat hij het vijfde wiel aan de wagen was, maar hij was niet zo vroeg ingepland als al die anderen. Dus dat was voor hem ook even een mentale klap. Want alle vriendjes die hij al jarenlang verslagen had, die gingen andere kanten op en die kwamen bij Italië terecht en het Midden-Oosten wonnen races waarvan hij zeer terecht mocht denken van nou, dat had ik ook gekund. Maar ja, op een gegeven moment dan moet je niet werken vanuit de positie waar je in had willen zitten, zou willen zitten of moest zitten. Je moet werken vanuit de positie waar je in zit, that's it. Dit jaar ging goed. Eerste vijf van de zes, van de eerste zes races won hij de vijf. Op de baan. We hebben nog wat penalties hier en daar. Maar goed, het waren gewoon mooie races. De racecraft is hartstikke goed. Maar je moet op heel veel aspecten, ook gewoon je kwalificaties, rondes, enzovoort, enzovoort. Je moet echt alle boksen wel aantikken als jong talent. Want op dit moment is er zoveel structuur in de jeugdopleiding, al vanaf 4-5-jarige leeftijd, dat de jeugdtalenten en de junioren, die komen echt wel als confetti op je af op dit moment. Dus het is een slangenkuil. Maar we proberen daar nog zoveel mogelijk resultaat ook met plezier uit te halen.
Ja.
So far, so good.
En daar ben je natuurlijk druk mee. Maar ja. Uiteraard in deze periode ook met de Dutch Grand Prix. In de loop van de laatste jaren dat hij geweest is, hoor je iedereen zeggen, dit is zo'n beetje de mooiste Grand Prix van de kalender. Jij hebt natuurlijk we hebben allemaal denk ik een roze bril op over die Grand Prix. Vind je dat zelf ook? Is het de mooiste? En dan meteen de vraag erachteraan, waarom stoppen ze er dan mee?
Nou ja, in het kader van de objectiviteit moet je dan vaak het oordeel uit handen geven. En als wij dan uiteindelijk gewoon door journalisten en door de FOM gewoon uitgeroepen zijn, meerdere malen gewoon als promotor van het jaar.
Ja.
En ook een prijs op gebied van innovativiteit en duurzaamheid en noem maar op. Dus we hebben alle prijzen wel zo'n beetje gewonnen. Niet ieder jaar natuurlijk, hè, want Wat het mooie was, dat en ook voor een van de redenen waarom wij die bid hebben gewonnen in het begin, dat was echt te danken aan het hele team van ook gewoon duurzaamheid, mobiliteit enzovoort en entertainment.
Ja.
Want wij zijn begonnen eigenlijk met more than a Grand Prix. Wij wilden niet dat die Grand Prix 2 uur op zondag was en dat was hem. 2 uur maximaal. Wij wilden echt gewoon dat het vanaf woensdag al een festival was, waar ook de hele regio, en niet iedereen vindt het leuk, hè, laat dat vooropgesteld zijn, maar in ieder geval die mensen die daar voordeel uit konden halen, dat we die ook die gelegenheid gaven. Ook het dorp enzovoort. Nou, dus we wilden zoveel mogelijk ook de gemeente en de regio betrekken. Dat is goed gelukt. Maar we wilden met name eigenlijk op gebied van duurzaamheid de meest duurzame Grand Prix van de kalender worden.
Maar dat is ook gelukt.
Dat is gelukt. Maar het belangrijke daarvan is, zoals we allemaal weten, dat duurzaamheid houdt niet op bij de grens. Want die lucht die kent geen grenzen. Dus wat dat betreft, het mooie is dat wij enorm veel promotors over de hele kalender hebben aangejaagd om eenzelfde iets na te streven. Dus dat is absoluut gelukt. Dat hebben we niet alleen gedaan op het gebied van van duurzaamheid, maar ook op entertainment. En dat is ook een bekende fenomeen, hè, dat zodra je iets presteert, laat je een ander zien hoe die het beter kan doen. Dat zie je. Daarom worden ook steeds records gebroken door alles en iedereen. Ja. Dus we hebben wel wat teweeg gebracht. Dat wordt ons nog steeds in dank afgenomen. Maar even terug naar waarom stoppen we nu? Kijk, wij hadden in het begin 3 jaar plus een optie van nog 2 jaar. Nou, die hebben we gelicht. Zijn 5 fantastische jaren geworden. Hebben er nog eentje bij gekregen. En dat is dan die Grand Prix van volgend jaar. Want één mochten we nog doen. Als we nu verder wilden gaan, dan moesten we eigenlijk voor 4 jaar bijtekenen. En dat is dan gewoon niet verantwoord. En als je dan gaat kijken van oké, volgend jaar onze laatste, hebben we er 6 gehad. Wat we nu al zeker weten is dat van die 6 hebben we 4 keer Max als wereldkampioen mogen ontvangen.
Ja.
En aan het publiek tonen, zeg maar, van dichterbij. Of die volgend jaar wereldkampioen gaat worden. Nou, het zou fantastisch zijn, want dan hebben wij van die 6 edities, hebben we 5 keer Max als wereldkampioen gehad. Nou, daar moet je gewoon van zeggen, ja, beter dan dat wordt het niet.
Nou, dit jaar gaat het hem niet lukken.
Die kans is heel klein, ja. Maar goed, dus eventjes terug naar de feiten. Kijk, we praten niet graag over geld, maar om je voor 1 jaar te committeren aan een Grand Prix, dat was verantwoord. We moeten het zonder overheidssteun moeten we dat doen. Dus wat dat betreft gaat het gewoon om privé risico wat mensen en bedrijven moeten nemen om dit te organiseren. Daar tekenen mensen voor. Dat is gelukkig gehonoreerd. Hè. We zijn door de fans en door de bezoeker gewoon gehonoreerd met hun aanwezigheid en hun betrokkenheid. Dus daar zijn we heel trots op en blij mee. En om dan voor 1 jaar bij te tekenen is dan nog verantwoord. Maar om dan nog voor 4 jaar te committeren,
ja, ja.
Dat zijn bedragen die overstijgen de 200 en dat zit tegen de 300 miljoen risico wat je privé moet nemen. Dat is gewoon niet verantwoord. Wij zijn samen met Silverstone de enige die dat zonder overheidssteun doen.
Ja.
En sommigen die krijgen al gelijk 18, 20 miljoen rollende start als bijdrage in het budget. Ja, daar moeten wij het zonder doen. Dus toen hebben we gewoon gedacht van, nou weet je, we moeten niet ons kwetsbaar maken dat misschien Max straks in 1 keer Le Mans in sportscars gaan doen. En dat wij dan geen Nederlander meer hebben aan de start. Dus toen hebben we gewoon gezegd van, nou, that's it. Ja.
Nou, Toto Wolff heeft zelf ook gezegd hè, dat Zandvoort echt het benchmark in terms of fan engagement. Volgens mij zei hij dat letterlijk op die manier. Ja. En ook die beelden dat we allemaal met de fiets naar Zandvoort gingen, zijn natuurlijk ook de wereld over gegaan.
Ja. Ja.
Dus, en al die luchtbeelden natuurlijk wel langs het strand. Het is natuurlijk echt gewoon iconisch, hè, Zandvoort. En het is een visitekaartje voor Nederland. Want weet je, de koninklijke familie die staat natuurlijk ook gewoon vooraan om het succes van de Grand Prix van Zandvoort mee te vieren. Dus wat dat betreft vind ik het best wel, ja, ook wel apart dat er geen enkele vorm van overheidssteun is. Want het is natuurlijk een enorm visitekaartje voor je land.
Ja, het is eigenlijk verbijsterend, hè.
Ja.
Want normaal, we klagen er niet om. Maar gewoon als burger dan oordelen, denk ik van, ja, het is toch waanzinnig.
Ja, nee, maar het is echt waanzin.
Ziet waar allemaal geld voor beschikbaar is en voor wat voor evenementen,
ja.
Sportevenementen ook, waar miljoenen naartoe gaan. Ik wil ze niet benoemen, want ik gun al die evenementen hun bijdrage.
Ja.
Maar dat wij dus niets krijgen, dat is gewoon te bizar. Hè? Als je bijvoorbeeld nu gaat kijken naar F1 The Movie. Nou, ik was dan bij de IMAX-presentatie in Amsterdam.
Ja.
En als je daar dan gewoon, daar is van daar is breed beeld al heel breed. En niet alleen omdat ik zo klein ben, maar daar zie je dan gewoon over de hele breedte. En denk ik gewoon de Dutch Grand Prix Zandvoort. Nou, het ging nog net op het scherm. En dan denk ik, ja, maar dit zitten ze ook in Japan, in Korea, over de hele wereld te bekijken. Yes. Hoeveel promotie voor de regio. Zandvoort heeft geen vliegveld. Hè, dus ze zullen in Amsterdam moeten landen. En daar misschien overnachten. Dus het is die hele regio. Heeft er zoveel gigantisch baat bij.
Ja.
Dat het is gewoon verbijsterend. Dat Den Haag dat eigenlijk durft. Om dat ons alleen te laten doen. Hè.
Ja.
Dus het is echt wel bedankt voor het brengen. Maar iedereen springt in de zijspan, maar wij mogen zelf de motor rijden.
Ja,
dus,
ja dat is natuurlijk wel, wel ontzettend vervelend, omdat jullie wel echt als organisatie van de Grand Prix echt wel hebben aangetoond daar een gigantisch succes van te kunnen maken. Maar is het ook zo dat...
Vervelend, zo ervaren we het ook niet. Hè? Het is meer verbazingwekkend.
Ja, verbazingwekkend.
Nou, zijn wij nou zo blind of hoe zit het?
Ja, nee, dat begrijp ik.
Dus we houden niet van piepen. Het is gewoon aanpakken. Dus met het nuchtere Nederlandse ondernemerschap. Dat vind ik wel even een belangrijke nuance.
Maar ja, zeker. Dus. Ja. Maar merk je ook zeg maar, in de loop der jaren dat misschien ook samenhangend met het succes van Max Verstappen, al dan niet, gedurende het seizoen, dat misschien de interesse voor de Grand Prix een beetje is afgenomen? Of is dat gewoon echt nog steeds op hetzelfde niveau als de eerste 5 jaar geleden?
Je hebt op een gegeven moment altijd te maken met verzadiging.
Verzadiging,
precies. Dat clubs die ieder jaar kampioen worden, teams die ieder jaar winnen, rijders die jaar in jaar uit winnen, hoe goed ze ook zijn op een gegeven moment, dan heeft men het wel gezien. En voorspelbaarheid staat gelijk aan saai. Jarenlang hebben we natuurlijk Michael Schumacher gewoon al zijn races zien winnen. Op een gegeven moment worden mensen dat zat. En ook met Lewis Hamilton, hoe goed en geweldig die mensen ook zijn en iconisch. En kijk, bij ons heb je dan gewoon een prachtig evenement. Nou, dat doe je dan nog een keer. Iedere keer weer met nieuwe invalshoeken. En je probeert creatief te zijn. En zoals we bijvoorbeeld met André Rieu in één keer gewoon. En zijn volkslied daar stonden. Ja. Dat was ook weer
een
WTF momentje. Dus dat was prachtig. Maar je ontkomt er toch niet aan dat je op een zeker moment niet meer kunt bedenken dan dit. Uiteindelijk blijven het gewoon. Aantallen van 100.000 mensen die naar een autorace zitten te kijken op zondag. Ja. Dus en als je al 3 of 4 keer geweest bent. Ja, dan is het logisch dat je zegt van nou schat, zullen we volgend jaar eens naar Monza gaan of Vegas? Ja. Dus dat is volstrekt normaal. Ja. Het is wel goed om te zien dat in het begin konden we niet zoveel buitenlandse mensen toegang geven. Dus wat dat betreft, het publiek, die mensen die in het begin niet konden, die merk je wel dat, dat die zich aankonden. Maar ik denk 6 jaar achtereen voor uitverkocht huis, dat gaat wel lukken.
Ja, dat geloof ik best. Ja, ik ben er zelf ook bij. Laatste ding dan.
Ja, we moeten afronden.
Deze week, want het is heel vers, dat nu eindelijk Max Verstappen zelf heeft aangekondigd. Dus werkelijk bij Red Bull Racing te zullen blijven. Natuurlijk veel gespeculeerd of hij dan wel naar Mercedes zou gaan of niet. Ik heb het zelf nooit echt gedacht. Maar er was zoveel gedoe in de media. Dat bleef maar doorgaan. Nu heeft hij eindelijk zelf aangekondigd te blijven. Wat denk jij? Horner is weg. Er is nogal wat gebeurd de laatste weken.
Er zijn gewoon mensen die gooien een kluif in het hok. En dan duiken alle honden erop natuurlijk. En dat zie je dan in de media. En dan denk je van ja, en Max die zegt dat nu, maar als we gewoon even met de voetjes op de grond gaan, hij heeft nooit iets anders gezegd. Nee. Het enige wat wij weten is dat hij heeft een contract tot 2028. Iedereen die gaat daarmee aan de haal en die komt, daar vindt er wat van. Ja. En dus eigenlijk kun je als vaste, ook voor de toekomst, als vaste regel aanhouden. De mensen die het zeggen, die weten het niet.
Ja.
En de mensen die het weten, die zeggen het niet.
Die zeggen het niet. Nee.
Dus, maar ja, iedereen is natuurlijk gewoon, die wil in de media. We kennen de kliks.
Heel veel kliks.
Iedereen die wil van alles roepen, ook al weten ze zelf dat het totale onzin is, als er op geklikt wordt en gekeken wordt. Maar ja, dat is een beetje de snackbar van de media, zeg maar.
Maar hopen dat die Ford motor een beetje presteert volgend jaar.
Volgens mij werkt hij er ook zelf aan mee.
Jawel.
Ja. Weet je wel.
Max?
Aan de ontwikkeling van de volgende auto.
Ja, maar goed, hij is geen techneut natuurlijk.
Nee,
hè.
De motor niet. Nee.
Hij geeft natuurlijk, hè, als hij bepaalde dingen ziet. Hij kan bijvoorbeeld bij een testsessie zijn van de motor. En daar kunnen ze op de proefstand allerlei dingen doen. En dan kan hij zijn opmerkingen geven van nou, hè, ik zie dat hij hier en daar in dat gebied zou ik graag wat meer hebben en daar wat minder. Dus hij kan gewoon wel zijn mening geven over wat hij denkt dat belangrijk zou zijn. Om aandacht aan te besteden of wat dan ook. Maar voor de rest, zij moeten het dan weer uitvoeren.
Eventjes afronden, Jan. Voorspelbaarheid is saai, maar ik ga het toch nog even vragen. Als we nu naar buiten kijken tijdens de opname, dan regent het. En als we naar de Grand Prix kijken, vanaf nu gerekend over ongeveer 4 weken. Als het een beetje of een beetje erg regent, dan heeft Max nog wel een kans.
Dan moet er nog wel wat gebeuren qua updates. Want over het algemeen, we hebben gezien dat op nat en op droog en noem maar op, komt iedereen wel uit de voeten daarvoor in. Norris is ook een hele goede regenrijder. En Piastri, hetzelfde. Hamilton is heel goed in de regen. Leclerc en Max ook. En Max kan die auto echt niet op zijn nek nemen. Dus ik denk dat Max echt gewoon met een auto rijdt van 98%. Tegen mensen die dichter tegen de 100% aan zitten. Dus als het de puur die downforce, die efficiëntie daarvan, daar hebben ze nu nog hele snelle bochten voor nodig. Maar in die langzamere bochten, daar heeft hij het toch zwaar. Maar wie weet dat ze tegen die tijd alles op punt krijgen.
We hopen het natuurlijk met z'n allen. Heel veel oranje op de tribune. Alhoewel de huiskleur van McLaren nu ook oranje is. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Hè?
Sorry dat ik mezelf jou in de reden val.
Nee, maakt niet uit.
Ik denk een droge zonnige baan. Met gewoon de goede flow van de snelheid in Zandvoort.
Ja.
Daar zou die denk ik wat meer kans hebben dan op een natte baan.
Echt waar? Ja?
Ja, denk ik,
Piastri is wel sterk hoor. Ja. Een ijzersterke indruk maakt hij. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ja.
Maar goed, dat is een beetje wat Max de jaren ervoor had. Hè?
Ja. Dus, ja, weet je, voor de ouderen. Ik zag laatst een filmpje op YouTube van McLaren. En het was een leuk filmpje van, wat is het, een kwartiertje of zo. En aan het einde krijg je Bruce McLaren aan het woord.
Mm-hmm.
En dan zie je, ik weet niet of je dat filmpje kent, weet wat ik bedoel, maar anders moet je het eens opzoeken. En dan zie je eigenlijk dat Piastri heel veel gelijkenis heeft met Bruce McLaren.
Oh ja.
En vind ik toch wel bijzonder dat iemand in deze generatie in een McLaren rijdt. Het is dan wel een Australiër, geen Nieuw-Zeelander, maar die hebben heel veel gelijkenissen.
Oké. Okay. Mooie afronding. Ja. Jan Lammers, dankjewel voor je komst hier naar de studio en je buitengewoon interessante bijdrage aan deze podcast. We gaan hem afronden met onze 30 seconds. Dat doen we eigenlijk altijd. We hebben de vorige keer ook weer veel goede inzendingen gehad. Het ging toen om de Saab 900 Turbo. En de winnaar deze keer was Tjeerd van Vonderen uit Alkmaar. Ook nu weer de vraag, om welke auto gaat het zonder dat we merk, model of land van herkomst noemen?
Deze tweezits roadster kwam eind jaren 80 op de markt met een wel heel opmerkelijk design. Met zijn futuristische uiterlijk en portieren die omlaag zakken, was het net een conceptcar die uit de fabriek rolde. Maar het was ook een echte rijdersauto en 's werelds eerste productiemodel dat 1G kon halen in bochten. Uiteindelijk werden er slechts 8000 exemplaren gebouwd, maar hij legde de basis voor dé modelgeneratie van de toekomst, zoals we die vandaag de dag nog steeds kennen en die inmiddels aan zijn 5e generatie toe is.
Weet je het antwoord? Stuur het dan naar podcast@autorij.nl. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram, YouTube en laat een review achter op je favoriete podcast app. En mail al je vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast@autorij.nl. Dankjewel Wim Otte, Nale van Leeuwen en nogmaals Jan Lammers. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.